Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 84, de versen 1 en 6. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Dat is het eerste en ook het zesde vers van Psalm 84. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. Aansluitend zingen we het laatste vers van Psalm 119. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Daarna lezen we uit het woord van de Heere. Schriftlezing is deze morgen uit het derde hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes, de versen 1 tot en met 21. Johannes 3, vanaf het begin van het hoofdstuk tot vers 21, is dus de schriftlezing na de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 119, vers 88. Toen sprak God. Al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Johannes 3. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij een leraar van God gekomen zijt. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in den hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Tekst voor de prediking in deze morgendienst is uit dit gedeelte wat zo even aan u is voorgelezen, namelijk Johannes 3, het vijfde vers. Daar lezen we de woorden van de Heere en de tekst voor de prediking van morgen. Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. En in de voorbeden en dankzegging willen we de Heere danken voor Jan en Diana van Vuren, waar vrijdag een zoon werd geboren. En we willen ook dankzegging doen voor Willem Bikker. De operatie aan zijn pols is geslaagd. Willen wij de Heere bidden om zijn zegen. vervul ons met diep ontzag, Heere, voor uw majesteit, als wij tot u naderen. We kunnen het zo gemakkelijk zeggen. We zullen bidden. Maar als we beseffen wie u bent en wie we zelf zijn, dan moeten we de belijdenis van de apostel de onze maken. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Heere, vervul ons met ontzag en aanbidding, opdat we alles van u verwachten. De genade om het woord te bedienen, de genade van het luisteren, de genade van de waarachtige bekering, de genade van het ware gebed. Want in al deze dingen zijn we zo van u afhankelijk. Maar we moeten het ook belijden, dat wanneer wij tot u naderen, wij niets hebben om u aan te bieden. Wij alleen maar schuld kunnen meebrengen. Zo zijn we de kerk binnengekomen. Zo zitten we op onze plaats in de kerk, zo staan we op de kansel, als mensen die gezondigd hebben, als mensen die een hemelhoge schuld hebben die wij zelf alleen maar meer kunnen maken. Als we dat nog niet weten, Heere, wil u ons daaraan ontdekken. Opdat we zien hoe groot onze zonde en ellende is. En opdat we ook ontdekken waarom het nodig is wat we vanmorgen in de prediking hopen te horen. De radicale vernieuwing van ons hart. De geboorte van boven. De wedergeboorte. Want als dat niet gebeurd is of gebeurt in ons leven, dan staan we buiten het koninkrijk en dan blijven we buiten het koninkrijk. En daarom bidden we, Heere, om die genade. Die almachtige, onweerstaanbare genade. Wil u ons hart vernieuwen. Ons hart dat van nature als een steen is, ongevoelig, ondoordringbaar, niet te vermurwen. Wil u het breken, opdat ons hart een gebroken hart wordt. En we gaan zien dat we gezondigd hebben, daar bedroefd over worden. Dat we tegen u, de goede schepper van ons leven, u, de verbondsgod, die van het begin van het leven van de meeste van ons met zijn zorg en met zijn woord naar ons toe kwam, hebben bedroefd en hebben vertoornd. Heere, wil het ons laten zien. Niet om ons bang te maken zonder meer, maar om ons uit te drijven tot u, opdat we vluchten mogen. Tot u die het gezegd hebt, komt alle tot mij. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij mij, zijn enige geboren zoon, gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Heere, laat dat onder de prediking mogen gebeuren, voor het eerst of ook opnieuw. U weet hoeveel vragen er liggen rondom deze uiterst belangrijke zaken. Vragen rondom de toewijzing. Vragen, mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Of ook in het leven van uw kinderen. Dat er duisternis kan zijn. Dat het leven zo ver weg geëbd kan zijn. Omdat we gedwaald hebben, ver van uw woord, als een schaap dat onbedacht en soms ook willens en wetens de weg is kwijtgeraakt. Zoek u ons op, Heere, vanmorgen, wie we ook zijn en waar we geestelijk ook vertoeven. En wil u tot ons spreken in uw gunst. Zegen hem die geroepen wordt om uw woord te verkondigen. Wil u zelf de woorden in het hart en op de lippen leggen, zodat we spreken mogen de woorden van u, dat wij zelf wegvallen en uw woord overblijft. Geef ons zo een gezegende dienst. We vragen u, Heere, wil u aan heel de gemeente gedenken? Wees u met de broeders van de kerkenraad en met allen die tot de gemeente behoren, ook met gasten die mogelijk vanmorgen in ons midden zijn, wil u hen allen gedenken en zegenen vanuit uw woord. En wil u ook in moeilijke omstandigheden met ons zijn. Of we nu in de kerk zijn of met deze dienst verbonden zijn via de media. Wil u geven, Heere, dat we in onze nood en vragen ook vanuit uw woord antwoord krijgen. De weg gewezen worden. Wees u met allen die bedroefd zijn. Weduwen en weduwnaars. Degene die een kind hebben moeten missen. Misschien een volwassen zoon of een heel klein kindje. Wil u in die omstandigheden, als soms de wonden van vroeger, van jaren geleden weer pijn doen en opengaan, met uw genadige troost en nabijheid zeer nabij zijn. We bidden u voor allen die ziek zijn, misschien langdurig ziek, of hun leven lang met bepaalde gebreken moeten worstelen. Heere, wil u hen nabij zijn, wij wennen er misschien aan dat het zo is, maar zelf wennen we er nooit aan. Wil u dan in al die dingen uw goddelijke nabijheid en uw vertroostingen en kracht schenken. Wees u ook met ons wanneer er zoveel redenen zijn om uw naam te danken. Danken voor zegeningen in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven. Wil u in al die redenen tot dankzegging ons klein maken. En doen beseffen dat alle zegeningen tot ons komen, niet omdat wij dat waard zijn, maar alleen uit uw goedheid en genade. We mogen uw naam danken dat Jan en Diana van Vuren een eerste kindje hebben gekregen, Jefta, die vrijdag geboren werd. Heere, wat een wonder als u leven spaart, het leven van de jonge moeder, en ook nieuw leven geeft, broos, maar toch in wezen goed geschapen in die zin dat het uiterlijk en als kindje leven mag. Nog iets laat zien van de goede schepping. En toch, ook al is het een gaaf kindje, en al zeggen wij in de volksmond een onschuldig kindje, dat is het niet. Het is ook een kindje wat in zonde ontvangen en geboren is. Heere, wil u geven dat de ouders bij alle vreugde, en die mag er zijn, bij alle dankbaarheid ook dat beseffen. En dat ze veel mogen vragen of u dat jonge leven voor uw rekening wilt nemen. En de kleine Jefta die geboren is, ook wederom geboren wil doen worden. Ja, wil ook hen zelf gedenken in uw genade. En geef ze uw gunst, de wijsheid, het geduld en de liefde, maar ook de ernst, om hun kindje op te voeden en voor te leven. En zegen hen in dat alles. We bidden u voor alle kleine kinderen, voor alle gezinnen van de gemeente, waar zoveel op afkomt in onze tijd. Heere, wil u als een vurige muur rondom de jonge gezinnen en de misschien wat oudere gezinnen, als een vurige muur zijn om ze te beschermen voor de stormen van de tijd, voor de kaalslag die er op allerlei terreinen is in deze samenleving. En wil u geven dat er vele jongeren mogen zijn die u de Heere leren vrezen. O, laat het gebed van ons als gemeente ook daarvoor zijn. We danken uw naam ook dat Willem Bikker, die geopereerd werd aan zijn pols, terug mag zien op een geslaagde operatie. Reden om u te danken, Heere, dat u alles goed gemaakt hebt. We bidden voor verder herstel en vragen of de stille dank ook in zijn hart mag leven, en wil u hem verder gedenken in uw gunst. Zegen ons zo tezamen. Wil u vooral geven dat we geestelijke zegeningen ontvangen mogen, al luisterend naar uw woord. Neem alle blokkades die in onze oren en in onze geest en in ons hart zijn, genadig weg. En geef dat we horen mogen wat u tot de gemeente zegt. En wil u daar met uw geest in meekomen. We bidden het niet omdat wij het waard zijn, maar alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. Uw lieve Zoon, uit genade. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats, gemeente. De collecten zijn als volgt. De eerste voor de kerk, de tweede voor het gebouwenfonds en de derde voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen uit Psalm 51, vers 4 en 5. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. En het vijfde, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Het zijn de versen 4 en 5 van Psalm 51. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 118, het 10e vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheden. Psalm 118, het 10e vers. Hij was nog jong en hij droomde. Het was een vreemde droom. Hij zag een berg en om die berg heen was een dikke muur. Achter die berg zag hij vrouwen zitten. Vrouwen die hij kende, vrouwen die de Heere vreesden. En die zich baden in het licht van de zon wat over die berg scheen. Maar hij stond buiten de muur. Het was klam, vunzig en donker. En hij wilde op de een of andere manier over die muur of door die muur heen komen. Maar er overheen komen was onmogelijk. En er doorheen, waar was een opening? Hij zocht. Hij vond de opening niet. Tot uiteindelijk, terwijl de angst klopte in zijn keel, hij ergens een scheur vond. En hij worstelde zich er doorheen. Toen kwam hij in het licht. En toen werd hij wakker. Die jonge man die zijn droom vertelt in zijn levensgeschiedenis was John Bunyan. En later begreep hij de bedoeling van die droom. Want deze meesterdromer moest soms ook later licht krijgen over zijn dromen. Daar ging het over de noodzaak van de wedergeboorte. Van het ingaan in het koninkrijk door de enge poort. Want dan alleen zou je het licht genieten waarin al Gods kinderen zich mogen verheugen. Het licht van de zon van de gerechtigheid. Wel over die noodzaak van dat ingaan in het koninkrijk. Van die wedergeboorte gaat het zoals u begrepen hebt in onze tekst. Tenzij iemand wederom geboren worden. Wij willen daar samen bij stilstaan. En thema voor de preek is het geheimenis van de wedergeboorte. Allereerst denken we na over de noodzaak van de wedergeboorte. Dan blijven we in het begin van de tekst. Voorwaar, zo iemand niet wederom geboren worden. Vervolgens de wijze van de wedergeboorte, die geheimenisvolle uitdrukking door water en geest. Wat is dat? En in de derde plaats de vrucht van de wedergeboorte. Ingaan in het koninkrijk. Dus het geheimenis van de wedergeboorte, de noodzaak van de wedergeboorte, de wijze van de wedergeboorte en de vrucht van de wedergeboorte. Het is een tamelijk bekende geschiedenis. Misschien wordt hij een deze weken wel op de zondagsschool verteld aan de kinderen. Op een zeker moment, de Heere Jezus is nog in Galilea in het noorden, komt een zeker mens, staat er aan het begin van het hoofdstuk bij hem. Iemand, zouden wij zeggen. En het is niet zomaar iemand. Hij wordt ons aangeduid in het begin van het hoofdstuk als Nicodemus, een overste van de Joden. En hij blijkt een farizeer te zijn. Nicodemus, een Griekse naam, betekent precies hetzelfde als Nicolaus, Nicolaas. Overwinnaar van het volk. Ja, daar moet je niets verder achter zoeken. Geen diepere bedoeling aan geven, zoals wel eens gebeurd is vroeger in preken. Zijn ouders hebben hem gewoon een naam gegeven. En waarschijnlijk waren zijn ouders een beetje vrijzinnige Joden. Want ze gaven hun kind geen Hebreeuwse naam, Samuel of David. Maar een Griekse naam. Dan leefde je mee met de heersende cultuur, weet je wel. Zoals ook vandaag zoveel mensen meedoen met de heersende cultuur. Nee, niet zo'n ouderwetse naam. Een moderne naam. Nicodemus. Misschien hoopten ze wel dat hij roem zou oogsten onder het volk. Hoe dan ook, ook al droeg hij een Griekse naam, hij was wel een farizeer geworden. En farizeeën, dat weten we, dat weten ook de jongeren wel, dat waren de mensen die de wetsgetrouwe Joden waren. Een farizeer was iemand die zich stipt hield aan de geboden van de Here. En die niet alleen de geboden van de Here die in de Bijbel staan hield, maar de farizeeën hadden er ook nog 618 geboden bij bedacht. Ze zeiden, dat was het mondelinge onderwijs wat Mozes aan de Sinaï aan het volk had gegeven en wat van schriftgeleerde op schriftgeleerde was overgeleverd. Dus 618 geboden, beide geboden van de Bijbel, met hetzelfde gezag als de Bijbel. En ze dachten dat als ze die geboden nou maar stipt hielden, dat ze dan wel in de hemel zouden komen. Die farizeeën, dat weet u, die waren over het algemeen nogal vijandig tegenover de Heere Jezus. Omdat hij een radicaal andere boodschap bracht. Niet door de werken, niet door stipt te leven word je behouden, maar enkel en alleen uit genade. Maar het merkwaardige is dat deze Nicodemus, de farizeer, naar de Heere Jezus toekomt. We lezen van hem niet dat hij zich tegen de Heere Jezus keert en zegt: waar haalt u al deze wijsheden vandaan? Wie bent u wel? Zoals de farizeeën later in het evangelie van Johannes de Heere Jezus wel aanklaagden. Nee, hij komt naar hem toe. Ondanks het feit dat hij ook nog een overste der Joden is. Dus niet zomaar een farizeer, maar lid van de Hoge Raad. Lid van het Sanhedrin, het hoogste college van de geestelijken van Israël in die tijd. 70 of 72 leden had het. En hij komt tot de Heer Jezus 's nachts om met hem te spreken. Niet om hem te beschuldigen, maar kennelijk is er iets in zijn hart wakker geworden, waardoor hij toch verder met deze wonderlijke rabbi uit Nazareth wil doorspreken. 'S Nachts. De oude uitleg is dat hij zich eigenlijk een beetje schaamde en dat hij daarom heimelijk 's nachts naar de Heere Jezus toe kwam. Hij wilde het niet weten voor zijn collega Sanhedristen dat hij bij de Heere Jezus op bezoek ging. Of voor de massa mensen in die streek waar de Heere Jezus op dat moment was. Dat is zeker mogelijk. In de tijd van de reformatie werden mensen die eigenlijk in hun hart bij de gereformeerden wilden horen, maar uiterlijk nog naar de mis gingen en net deden alsof ze nog rooms-katholiek waren, wel Nicodemieten genoemd. Mensen die heimelijk iets voelden voor de waarheid van het woord van God, maar uiterlijk nog aan de andere kant bleven staan. Zo zou het bij Nicodemus ook geweest kunnen zijn. Tegenwoordig wordt nogal eens gezegd, en dat is ook wel mogelijk, dat hij ook 's nachts tot de Heer Jezus gekomen is, omdat 's nachts de rabbijnen, de schriftgeleerden, vaak in de open lucht, op het platte dak, urenlange discussies voerden over de zaken van de wet en over de zaken van het woord van God. Zelf denk ik dat het allebei geweest is. Schroom, niet willen weten, maar ook de rust vinden om een lange discussie te houden. Want daar was Nicodemus op uit. Hij begint ook met een compliment aan het adres van de Heere Jezus. Rabbi, wij weten dat gij een leraar van God gekomen zijt. U moet wel van God gekomen zijn. U moet wel een goddelijke opdracht hebben. Want niemand kan die tekenen doen die u doet als God niet met u is. Daarmee bedoelt hij eigenlijk, Rabbi, u bent een bijzondere rabbi. U bent een bijzonder mens. Misschien wel een van de profeten, want die tekenen die u doet, en de Heere Jezus had nog maar weinig tekenen gedaan, dat moet wel het bewijs zijn dat u een goddelijke volmacht hebt. En vol verwachting kijkt hij de Heere Jezus aan, zo stellen we ons voor. De Heere Jezus zal wel gevleid zijn met zo'n opmerking. U bent van God gezonden. Maar de Heere Jezus reageert helemaal niet zoals Nicodemus verwacht. Hij antwoordt eigenlijk ook niet op dit compliment. Zijn woorden worden buitengewoon plechtig. Voorwaar, voorwaar. In de grondtekst staat amen, amen. En dat is altijd in de Bijbel een hele plechtige formulering. Bijna een eedzwering. Ik zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Dat is de eerste verzekering van de Heere Jezus in vers 3. En Nicodemus reageert. Hoe reageert hij? Wederom geboren? Hoe kan een mens weer geboren worden als hij oud is? Sommige verklaarders zeggen, Nicodemus was dus niet zo jong meer, dat is mogelijk, maar duidelijk is het niet helemaal. Maar hoe kun je als je oud bent, ik denk dat het zo algemeen bedoeld is, hoe kan je als je oud bent weer geboren worden, kun je ook weer opnieuw in het lichaam van je moeder gaan en weer geboren worden zoals je dat was misschien 20, 30 of 60 jaar geleden, dat is toch onmogelijk? En weer antwoordt de Heere Jezus niet direct. Weer die plechtige formule. Amen, amen. Voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Wat laat die reactie van Nicodemus nu eigenlijk zien als hij zegt, ja dat kan toch niet, dat je als mens van 30 of van 60 weer opnieuw geboren wordt? Wist hij dan niet, de Heere Jezus zegt dat later, dat er in de Bijbel gesproken wordt van wedergeboorte, dat wist Nicodemus natuurlijk wel. Deze woorden van Nicodemus verraden dat hij erg ongemakkelijk is met de woorden van de Heere Jezus en dat hij er eigenlijk niet aan wil. En dat hij daarom de woorden van de Heere Jezus maar letterlijk uitlegt. En de geestelijke klem en de geestelijke kracht van die woorden helemaal niet begrepen. Ja, begrepen heeft hij ze waarschijnlijk wel. Maar ze helemaal niet ter harte wil nemen. Daar wil hij niet aan. Want stelt u het zich even voor. Hij is een leraar in Israël. Hij behoort tot het Sanhedrin. Hoger kun je niet komen. Betere carrière kun je in het Jodendom niet gemaakt hebben. En er wordt tegen hem gezegd dat hij buiten het koninkrijk staat. Want dat bedoelt de Heere Jezus. De Heere Jezus bedoelt, je kan wel hele mooie dingen zeggen. Dat ik een profeet ben van God gezonden. Maar je staat nog buiten het koninkrijk, Nicodemus. En als je niet wederom geboren wordt, dan kun je het koninkrijk niet zien en ook niet ingaan. De Heere Jezus confronteert Nicodemus met het feit dat hij er buiten staat. Met al zijn godsdienst, met al zijn wetsbetrachting, met zijn 618 plus geboden die hij gehouden heeft, er buiten staan. Wat is het nodig, gemeente, dat wij voor het eerst of opnieuw eraan herinnerd worden en telkens weer eraan herinnerd worden dat zonder dat geheim van de wedergeboorte, of zoals het anders in de Bijbel heet, de levendmaking, of de herschepping van het nieuwe hart, dat wij zonder wedergeboorte buiten het koninkrijk staan. Ook al ben je trouwe kerkganger, ook al ben je misschien ambtsdrager, al ben je misschien dominee, al ben je misschien een leraar in Israël in naam. Als je niet meer hebt, als je niet wederom geboren bent, dan sta je buiten het koninkrijk. Dat is nodig dat we daaraan herinnerd worden, want weet u wat mij door de jaren heen wel opvalt? Wij zijn zeker in onze eigen kerken altijd heel sterk geweest in de noodzaak van de wedergeboorte, waar het nu vanmorgen over gaat. In 1892, toen onze kerken niet meegingen met heel die beweging van Kuiper, waaruit de gereformeerde kerk is ontstaan, was een van de grootste bezwaren van onze voorvaderen tegen Kuiper. Ja, Kuiper en zijn medestanders, die leren de veronderstelde wedergeboorte. En dat betekent, die gingen ervan uit dat als je nou maar eenmaal tot de gemeente behoort, als je nou maar eenmaal het doopwater aan je voorhoofd hebt, dan mogen we veronderstellen dat je wederom geboren bent, tenzij of totdat het tegendeel blijkt. En in vroegere preken, jaren 30, jaren 40, jaren 50, kwam dat vaak aan de orde. Gemeente, je mag niet veronderstellen hoor, dat de kinderen wederom geboren zijn. Jazeker, God kan in hele jonge levens al werken. Dat staat ook in de Bijbel. Maar dat mag je niet veronderstellen van iedereen. Ook niet van iedereen die tot de gemeente behoort. Er moet een wonder aan een mens gebeuren. En is dat accent nog wel zo sterk vandaag? Staan we daar nog voor? Is dat misschien niet de diepste nood van de kerk vandaag? Dat we niet meer begrijpen dat de mens wederom geboren moet worden. En dat het daarom lijkt weg te ebben in het spreken van de kerk en in het preken in de kerk. Maar zonder wedergeboorte, zegt de Heere Jezus, het zijn niet mijn woorden, sta je buiten het koninkrijk. En als je daar iets van weet, omdat de Heilige Geest door het woordje dat heeft laten zien, dat is een ontzettende erge ontdekking. En toch zo nodig. En zelfs ten diepste heilzaam, als de Heere daarin door gaat werken. Er buiten staan. Nee, niet om daarmee in een soort angst of in een soort kramp te raken, maar opdat je gaat zoeken, uitgedreven wordt. Hoe kom ik tot God bekeerd? Mijn zielen, zegt het gedicht van McShane, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Kijk, die vraag heeft Nicodemus zich nooit in diepe ernst gesteld. Dat was een gepasseerd station. Hij was toch fariseer? Hij gehoorzaamde toch de wet? Hij hoorde toch tot de gemeente van Israël? Hij was toch een verbondskind? Hebt u die vraag gesteld? Brandt die vraag op jouw hart? Heere, hoe kom ik met u verzoend? Hoe kom ik in het koninkrijk van u? Om nog even te herinneren aan de droom van Bunyan uit het begin. Hoe kom ik door die muur? Hoe kom ik door de enge poort? Want ik sta er buiten. Ja, hoe? De Heer Jezus zegt dat wel. Hij zegt niet simpel, Nicodemus, je staat overal buiten. En later daarbij, nee, hij geeft deze leraar in Israël wel een aanwijzing. En dan kijken we eerst even naar vers 3. Voorwaar, zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Wederom geboren worden staat daar. Letterlijk zou je dat ook mogen vertalen, tenzij iemand van boven geboren wordt. Dus vanuit de hemel bij God vandaan geboren wordt. Nicodemus had dus wel kunnen begrijpen dat zijn opmerking heel erg mis was. Hoe kan een mens opnieuw in het lichaam van zijn moeder gaan? Dat was helemaal niet aan de orde. Het ging om een geboorte van boven. Van Gods wegen. En daar was Nicodemus wel mee vertrouwd. Want daar werd ook in het Oude Testament wel over gesproken. Weliswaar in wat andere bewoordingen. Maar een leraar in Israël zoals Nicodemus toch was, die wist toch van Ezechiël 36. U mag het thuis wel nalezen. Dat de Heere gezegd had tegen de ballingen in Babel, via de prediking van Ezechiël: ziet de dagen komen dat ik uw stenen hart uit uw weg zal nemen en een vlezen hart zal geven. Dat ik mijn geest aan u zal geven, opdat ge in mijn wegen zou wandelen. Dan gaat het over die vernieuwing van het hart, die radicale verandering van het leven. En dat is toch de wedergeboorte. Dat bedoelt de Heere Jezus toch met van boven geboren worden, van boven een nieuw hart krijgen, van boven een nieuwe geest krijgen, het nieuwe leven krijgen. Maar hoe gaat dat dan toe? Van boven geboren. De Heere Jezus legt het in onze tekst nog even iets verder uit. Als hij zegt, zo iemand niet wedergeboren wordt uit water en geest. Hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Water en geest. Ja, daar zijn verschillende manieren waarop dat uitgelegd wordt. Een van de bekendste is natuurlijk dat het woord water, dat dat onmiddellijk naar de doop zou verwijzen. De doop wordt in de brief van Paulus aan Titus ook het bad van de wedergeboorte genoemd. En u begrijpt wel, allerlei mensen die graag willen dat de kleine kinderen door de doop worden wedergeboren, of dat je veronderstellen mag dat ze door de doop worden wedergeboren, die klampen zich aan deze teksten vast. Die zeggen, zie je wel, de doop is het bad der wedergeboorte. En hier wordt door de Heere Jezus ook met het woord water de doop bedoeld. Laten we dan maar eens heel nuchter nagaan hoe de Heere Jezus zelf over de doop gesproken heeft. Wanneer spreekt de Heere Jezus over de doop? Tijdens zijn aardse leven voor de kruisiging? Dan spreekt de Heere Jezus over de doop van Johannes, jazeker. Maar pas na de kruisiging, na de opstanding, als hij op het punt staat om afscheid te nemen van zijn discipelen, het slot van Matthäus 28, dan staat het er. Dat ze de volken moeten onderwijzen, dezelfde dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De christelijke doop is door de Heere Jezus pas ingesteld na de opstanding. Daar worden ze hier niet op gedoeld. Waar dan wel? Weet u wat wel bekend was onder het Jodendom? En wat ook Nicodemus heel erg bekend was, dat er in de Joodse religie natuurlijk allerlei reinigingsbaden waren. U leest daarover in Leviticus, dat de Joden zich moesten reinigen als ze een dode hadden aangeraakt en dat ze dan met rein water, stromend water, zich moesten baden. En degenen die in Israël geweest zijn, zullen vast plaatsen bezocht hebben waar zo'n reinigingsbad was, een mikve. Daar reinigden mensen zich in. Dat wist Nicodemus ook. Had hij zelf ook meer dan eens gedaan. Zichzelf gewassen in het reinigingsbad, om rein te worden. En bovendien was in de eeuwen voordat de Heer Jezus geboren werd, onder de fariseeën de gedachte gekomen dat, ja, als nou iemand uit het heidendom, hè, zo'n onreine, als die nou toe wilde treden tot het verbond en het verband van Gods volk, ja, dan mochten de mannen niet meteen besneden worden. Want daar waren ze te onrein voor. Dan moesten ze eerst een soort doop ondergaan. De proselietendoop noemen we dat officieel. De doop van de heidenen. Die moesten eerst gereinigd worden door een soort doop, door een soort wassing, voordat de mannen of de jongens besneden konden worden. Voelt u wat de Heere Jezus hier zegt? Wedergeboren door het water, Nicodemus, je bent net als een heiden. Deze rabbi van Israël, lid van het Sanhedrin, en misschien had hij voor trouwe dienst na 25 jaar wel een lintje gehad. Je bent onrein als een heiden. En het water, wat altijd in de Bijbel het teken is van reiniging, laat zien dat je gereinigd moet worden. En wat betekent dan het woord water en geest? Water is het symbool van de reiniging. En geest is in de Bijbel het teken van de geestelijke vernieuwing, van de totale vernieuwing van je hart en van je leven. Zo staat het in Ezechiël 36. Ik zal u mijn geest geven en die zal u vernieuwen, zodat u in mijn wegen gaat wandelen. Wat is dus het geheim van de wedergeboorte? Je moet radicaal gereinigd worden, water. En radicaal vernieuwd worden. Ja, maar hoe gaat dat dan? U zegt misschien, dat zegt de Heer Jezus toch niet zo heel duidelijk in deze toespraak. Nee, het zit er wel in. Maar het is niet onmiddellijk duidelijk. Maar gelukkig hoeven we het niet alleen te doen met deze teksten, maar hebben we het hele woord van God. En mogen wij alle teksten van het woord van God in het licht van de hele Bijbel lezen. En weet u wat dan duidelijk wordt? Dat de Heere die reiniging wil bewerken door zijn woord en door zijn geest. Reiniging en vernieuwing door zijn woord en door zijn geest. Het staat ook in dit hoofdstuk. De Heer Jezus gebruikt even verder in dit hoofdstuk het beeld van de wind. Het is met de Heilige Geest, zegt de Heer Jezus, eigenlijk net als met de wind. Gehoord zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt. Alzo is het met een ieder die uit de Geest geboren is. Wat bedoelt de Heer Jezus? Nou, denk maar even aan een zware storm. Een zware storm zoals die op het ogenblik deze dagen bijvoorbeeld in het noordoosten van Canada woedt. Dat de mensen niet eens naar buiten kunnen. De sneeuw zich ophoopt. Zo'n storm loeit met een geweldig geluid om de woningen heen, om in Canada om de telefoonpalen heen. Je ziet de wind niet. Je weet ook niet waar hij vandaan komt. Nee, in die tijd zeker niet. Want toen hadden ze nog niet al die mooie theorieën over hoe het weer is en hoe het weer komt. Maar je hoort het geluid van de wind. Prachtig beeld. Moet je onthouden. Zo werkt de Heilige Geest. Je weet niet van waar hij komt en hoe hij komt, maar je hoort zijn geluid. De Heilige Geest maakt zich hoorbaar in de verkondiging van het woord, in de prediking van het woord. En hoe werkt de Heer nou in de wedergeboorte? Door het gehoor van het woord van God. Petrus schrijft het in zijn eerste brief. Als hij de gelovigen daar in de verstrooiing aanspreekt en zegt, Jullie zijn niet wederom geboren uit vergankelijk zaad, maar uit het levende en onvergankelijke zaad van het woord van God. Het woord van de prediking is als het ware als een zaad wat gestrooid wordt. En als dat woord door de bedauwing van de Heilige Geest vrucht gaat dragen, dan worden zondaren wederom geboren. Waar moet je het zoeken, Nicodemus? Met al je geleerdheid. Waar moet je het zoeken? Niet in wetsbetrachting, niet in Joodse voorrechten, niet in wat dan ook, maar zoek het bij het woord. Het levende woord. Het levende woord wat ik spreek, want mijn woorden zijn geest en leven. Wat het voor ons zegt, dat als wij wederom geboren willen worden, als wij het nieuwe leven willen ontvangen, als we tot bekering willen komen, en dat wilt u toch, dat we het dan moeten zoeken bij het woord van de levende God. En dat we dan mogen vragen, heel eenvoudig, Heere, wil u het woord zegenen aan mijn hart? Zijn we zo vanmorgen de kerk binnengegaan? Misschien na alle drukte van deze week hoop ik toch een moment van stilte en een moment waarop u uw knieën boog en uw handen vouwt en vroeg, Heere, mag het woord zijn kracht doen? Mag de wind van het woord zo waaien dat alle verzet en alle onmogelijkheden van binnen in mijn leven worden weggestormd? Dat mijn stenen hart een vlezen hart mag worden. Een ontvankelijk hart. Een hart wat u vreest. Heb je dat gevraagd, jongen of meisje in de kerk? Misschien heel eenvoudig. Heere, zegen uw woord. Net zo eenvoudig als dat kleine gebed wat je leerde voor de maaltijd, niet? Heere, zegen deze spijze. Zo bid je toch ook om, Heere, zegen deze prediking. Er was een oudere dominee in onze kerken. Hij is al lang overleden. Die dat altijd bad aan de voet van de kansel, niet? Heere, zegen deze spijze. Heel eenvoudig. Deze geestelijke spijze. Dit woord. En als dat woord dan gaat werken, ja, dan zit daar ook iets in. Dat reinigende en vernieuwende woord door de kracht van de Heilige Geest. Dat het gaat stormen in je leven. Dat er dingen weggestormd moeten worden. U weet wel, herfsttijd, wintertijd, maartse stormen. Voordat het nieuwe leven van de lente komt, moet er ook het een en ander in de natuur weggestormd worden. Bladeren van de bomen, takken die dood zijn weg. Zo maakt de geest ruimte. Voor het leven. Wat is nodig? Dat de prediking daarom ook ontdekt aan al die verzetsbewegingen. Die er in ons hart en in ons leven kunnen zijn. Niet alleen wanneer we nog onbekeerd zijn. Maar ook in het leven van de kinderen van God. Ook al is hun leven veranderd. Ook al zijn ze radicaal vernieuwd in de wedergeboorte, er blijft toch zoveel van die oude mens, van dat oude verzet en van die oude zondigheid over. Paulus spreekt erover in Romeinen 7 niet. En dan is hij iemand die de Heere vreest, hoor. Dan kent hij het werk van de wedergeboorte. Heere, het kwade ligt me altijd bij. Dat oude storm het weg uit mijn leven. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest maakt levend. De Heilige Geest maakt net als bij de geboorte. Dan wordt er een levend kind geboren als alles goed mag verlopen. Zo gebeurt het ook in de wedergeboorte. En wat is nu geestelijk leven? Heel eenvoudig, dat gaat God zoeken. Dat gaat Christus zoeken. Dat krijgt God lief. En dat krijgt betrekking op de levende God. Ooit werd door een oudere predikant me de vraag gesteld. Ik was nog heel jong predikant, misschien nog maar een jaar of zo. Wanneer weet je dat je wederom geboren werd? Nou, ik probeerde natuurlijk prachtige dogmatische antwoorden te geven. Want dat had ik geleerd in Apeldoorn. En dat is op zich goed hoor. En zei, ja. Nou, praktisch, hè, geestelijk. Nou ja, uiteindelijk zei hij het zelf maar. Als je van harte mag zeggen, echt van harte. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Kijk, dat ontbrak bij Nicodemus voor deze ontmoeting. Hij deed wel een hoop. Maar hij had God niet echt lief. En als God door zijn geest en woord gaat werken, ga je zien hoe dwars en zondig en schuldig je bent, maar ga je ook op de bodem van je hart dat je zegt, Heere, ik ben zo arm. Want ik kan u niet missen. Kijk, in dat missende leven, echt missen. Daar zit iets van liefde. U heb ik nodig. Dan ben je net zoals de dichter van Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel naar God. Teken van de wedergeboorte. Honger naar God. Mijn hart roept uit, zegt de dichter van Psalm 84. En daar is onze berijming zo mooi. Tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Dat is de diepe betekenis van het feit dat God de levende God is. Dat hij leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Wat een genade. Als je dat mag leren kennen, want dan sluit onze tekst af met deze woorden. En daar moet ik toch ook nog iets over zeggen. Als iemand niet wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Wat is het koninkrijk van God? Ja, dat weten de meesten van ons, dat in het evangelie hier heel veel voorkomt. Bekeert u, preekt Johannes de Doper, zo staat het in Matthäus 3. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En als de Heer Jezus begint te preken, Matthäus 4 is dat niet anders. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Koninkrijk van God, de Heer Jezus is gekomen. Om dat koninkrijk van God hier op aarde te vestigen. Zo was hij beloofd als de komende koning, de zoon van David, om de koningsheerschappij van God hier op aarde te vestigen. En wat is die koningsheerschappij van God op aarde nou ten diepste? Een van de allervroegste kerkvaders heeft het zo mooi getypeerd. Hij heeft gezegd, weet u wat dat koninkrijk nou is? En dat moet jij onthouden. Dat is de koning zelf. Het koninkrijk van God is nabijgekomen, dat betekent, de koning is nabijgekomen. Want waar de koning is met een hoofdletter, daar is het koninkrijk. En die koning, de Heere Jezus, die gekomen is, die gaat als hij hier op aarde zijn werk begint, nu onderdanen rondom zich heen vergaderen. Hij gaat discipelen roepen, hij gaat preken, de bergrede en zoveel andere gepredikte woorden, om door de prediking van het woord mensen tot zich te trekken. Met de koorden van eeuwige zondaarsliefde. Want hij is gekomen, zegt hij in Lucas 19, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En als je nou onder die zoekende en zaligmakende genade bent, dan ben je in het koninkrijk. Zoekt u die koning? Ja, zegt u misschien, of zeg jij misschien, ik zoek de Heere wel, maar ben ik niet te zondig? Heb ik niet te lang mijn eigen dingen gedaan en de Heere laten kloppen aan de deur van mijn hart? Of misschien ben je jong en zeg je, ja, ik wil wel graag bekeerd worden, maar nu nog niet. Ik wil nu nog een poosje van het leven genieten en denken aan mijn carrière en aan mijn toekomst. Of wat voor andere dingen dan ook. Vergeet u het niet. Die koning die gekomen is en die de woorden spreekt die in onze tekst staan, die duldt geen uitstel. In het koninkrijk van God heerst de wet heden. Indien ge mijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Dat uitstellen, dat is invloed van de boze, van de vorst der duisternis. Die wil ons de roepstemmen van God laten uitstellen. De prediking van de noodzaak van de wedergeboorte laten uitstellen. Totdat we gestorven zijn. En in de eeuwige nacht verzinken. Maar de prediking van het koninkrijk van God zegt heden. Stel het toch alsjeblieft niet uit. Ga niet verder op je zondige weg, op je eigen gerechtigde weg, op je schijngelovige weg. Maar zoek de heldere, klare bronnen van het heil bij mij. Hij heeft het toch gezegd. En daar hebt u de koning in zijn schoonheid. Komt allen tot mij, die vermoeid en die beladen zijt, en ik zal u rust geven. Daar komt hij met het aanbod van het koninkrijk der hemelen. Daar komt hij met de roepstem die even verder in het gesprek met Nicodemus door hem zo onder woorden wordt gebracht. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nicodemus in zijn toestand moest eerst diep overtuigd worden van de noodzaak van de wedergeboorte. Maar de Heere Jezus laat hem ook zien hoe dat dan moet. Door woord en geest gebracht worden aan de voeten van de Heere Jezus. Door woord en geest. Door een geschonken geloof. Door de gave van het godsvertrouwen. De toevlucht te nemen tot hem. Opdat een ieder die in hem gelooft. Ja, dat is nou precies de knoop, zal misschien iemand zeggen. Geloof, dat is nodig. En misschien is het er vorige week zondag wel over gegaan, over de bekering en over het geloof. Hoe nodig die zijn, ja. Waar vind ik het geloof? Wel, hier ligt het antwoord. God schenkt in de wedergeboorte geloof. Nee, dat betekent niet dat iedereen die wedergeboren wordt onmiddellijk durft te zeggen dat hij gelooft. Maar weet u wat er wel gebeurt? Hij kan het in zijn ongeloof en in dat oude leven niet meer vinden. Hij wordt naar het beroemde woord van Augustinus onrustig, totdat zijn hart rust vindt bij u, o God. Is dat ook uw uitzien, uw worstelen, uw zoeken? O, blijf de Heere aankleven. Smeek hem om die genade van de reiniging en van de levendmaking. opdat u leven mag. En de toevlucht mag nemen tot hem die het zelf gezegd heeft. Komt allen tot mij. Daar vind je rust. Rust in het koninkrijk. Rust aan de voeten van de koning. Want hij is gekomen om te zoeken, op te zoeken. En zalig te maken wat verloren was. Hij wil je van al je schuld verlossen. Van al je ongeloof. Van je twijfels die je soms kunnen bestormen. Die soms heel diep en heel ver kunnen gaan. Hij wil je verlossen van de zonde aan je verkleefd bent. Hij wil je losmaken uit de banden waarin je gebonden bent. Bij hem is alle genade te vinden. Zo heeft Johannes het eerder gezegd in zijn evangelie. Hij is vol van genade en waarheid. En als je hem gevonden hebt en je kijkt terug, dan zeg je: wat een genade dat hij me vond. Ja, hij vond Nicodemus met zijn vragen. Toen hij nog vast zat in allerlei farizeese overleggingen. Hij vond Zacchaeus de tollenaar toen hij daar zat in zijn boom. Hij vindt zondaren daar waar ze zijn, midden in hun verlorenheid, hoe verschillend hun toestand ook zijn kan voor het uiterlijke. Hij vindt ze. En hij bewerkt hun hart door zijn woord en door zijn geest. Zodat de dode gaat leven. Zodat ze uit de duisternis getrokken worden tot Gods wonderbaar licht. Zoals ze net als in die droom van Bunyan als door een muur heen gaan. En ineens een poort ontdekken. Licht ontdekken. Daar moet ik zijn. Daar moet ik wezen. Of zoals het staat in die oude psalm. Dat de poorten open gaan. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u gekomen bent, Heere Jezus Christus, om mensen te verkondigen dat er een weg is om behouden te worden. Een poort is in de muur die scheiding maakt tussen God en tussen ons. En dat u mensen door het wederbarende werk van uw Heilige Geest wilt reinigen en vernieuwen. Heere, doe het ook aan ons. Voor het eerst als we nog in de greep van de zonde en van de onbekeerlijkheid zijn. Doe ons tot uw vluchten, omdat u zelf het zegt, komt heden allen tot mij. Maar wil u ook geven dat uw kinderen voortdurend de toevlucht mogen nemen tot die grote genade, tot de koning van het koninkrijk, die zelfs als ze afgedwaald zijn, zelfs als ze weggezworven zijn, niet moe wordt om hen tot zich te nodigen. Zoek het bij mij en leef. Heere, zegen uw woord. Geef dat we het meedragen in ons hart en in ons geheugen. Deze zondag, geef ook dat we het mee mogen nemen deze week in. Wil u geven dat we deze avond samen mogen komen om opnieuw uw woord te horen vanuit een heel ander gedeelte. En wil u ook dan zegenend in ons midden zijn. We danken u voor uw goedheid. Belijden het dat zelfs in de heiligste dingen, in het preken en in het luisteren, de zonde er altijd is. Vergeef u ze, Heere. Maar zegen uw woord uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 16, gemeente, het zesde vers, is onze slotzang. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Athene in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.